In de serie Medicijncast nemen we 4 afleveringen op over AI en de geneesmiddelenzorg. We willen weten welke gevolgen dat mogelijk kan hebben voor de uitvoering van je beroep. Ik ben Ruud Kolen van Brakel, directeur van het IVM. In deze uitzending gaan we het hebben over AI en het werk voor de apotheker. En daarvoor hebben we 2 apothekers aan tafel. Claudia Rijken. Mag ik jou eens vragen, als jij op een feestje staat, hoe zou je jezelf introduceren?
Nou, ik ben Claudia en ik kom uit Limburg en ik ben overdag bezig met het maken van een digitale apotheker.
En dan weten ze meteen wat je bedoelt?
Ik denk het wel.
Oké, dan gaan we zo meteen horen of dat ook zo is. Emma de Ruiter, jij staat op datzelfde feestje, hoe introduceer je jezelf?
Nou, allereerst ook als apotheker inderdaad. Verder vooral, ja, wat ik doe als werk houdt zich heel erg bezig met een beetje de inhoud, een beetje de praktijk, een beetje wetenschap. En ik vind het heel leuk om juist op dat raakvlak een beetje te zitten en nieuwe dingen te ontdekken. En AI is eigenlijk een beetje de new kid on the block. En ik vind het eigenlijk heel interessant om te ontdekken wat we daarmee kunnen binnen de farmacie en binnen de apotheekwereld.
En je werkt bij Healthbase.
Klopt, ja.
Wat doe je daar? Hoe ben je daar in aanraking gekomen met AI?
AI is eigenlijk wel iets wat steeds meer speelt. We hebben een database, we hebben heel veel data. AI is juist iets wat heel veel met data kan. We zoeken heel veel in literatuur. Dat zijn heel veel bronnen. Ja, ik heb maar een beperkte tijd eigenlijk per dag met hoeveel dingen ik kan bekijken. En een AI kan eigenlijk zoveel meer. Dus er zijn eigenlijk heel veel vlakken waar mogelijkheden zijn voor AI binnen Healthbase, denk ik, maar ook daarbuiten.
Jullie hebben ook onderzoek gedaan, daar komen we zo meteen op. Claudia, waar komt jouw fascinatie met AI vandaan?
Nou, die is eigenlijk begonnen toen ik in mijn promotieonderzoek van epidemiologie data science deed. Dat was al heel tijd geleden. Toen was AI er al lang, want de hype die het nu is, die is eigenlijk volgens mij in 1950 al begonnen. Alleen toen hadden we nog geen data. En zelfs toen ik mijn promotieonderzoek deed, hadden we nog niet voldoende data om echt mooie modellen te kunnen maken. Maar in de afgelopen 20 jaar zijn we van big data nou naar datasets gegaan waar je echt een voorspellende en zelfs, waar we het over gaan hebben, een generatieve waarde uit kan halen. En ik heb eigenlijk door de tijd van mijn carrière altijd op het vlak van data-intelligentie en wat het kan betekenen in de ondersteuning van de rol van apothekers gewerkt. In klinisch onderzoek, in het aantonen van de waarde van geneesmiddelen en nu dus in de begeleiding van patiënten op een digitale manier. En ik vind het bijzonder fascinerend. Er is een wet van Amara die zegt van we overschatten de snelheid, maar we onderschatten de impact hoe technologie in de samenleving verandert. En dat zie je nu wel ontstaan met bijvoorbeeld die large language models zoals ChatGPT. Het heeft heel lang geduurd voordat het klaar was. Maar toen het klaar was, nou ja, dan disrupt het ook echt de samenleving. En dat vind ik wel een fascinerend iets waar, denk ik, de zorg nog onvoldoende bij stilstaat hoeveel impact dat gaat hebben de komende jaren.
Ja. Je zegt, we onderschatten de snelheid of we overschatten de snelheid?
Nee, we overschatten de snelheid, maar we onderschatten de impact. Ja.
Maar overschatten we ook de snelheid waarmee het dan geïntroduceerd wordt of waarmee het ontwikkeld wordt?
We denken dat het sneller ontwikkeld en geïmplementeerd kan worden dan het in de praktijk gebeurt. Maar, dus het duurt langer om iets goed neer te zetten, ook qua compliance en dat soort zaken. Maar op het moment dat het er dan is en dat iedereen er gebruik van kan maken en dat je het effect daarvan ziet, dan zie je dat zaken echt heel snel kunnen gaan.
Ja, en heeft dat ook met weerstand vanuit het veld zelf te maken? Weerstand van de mensen die ermee moeten werken of gaan werken? Emma, ik zie jou een beetje hoofdschuddend. Nee?
Ik denk dat op zich iedereen wel doorheeft. Vooral inderdaad na de release van ChatGPT van, oh ja, het is er nu, we moeten er echt wel iets mee. Maar het is natuurlijk lastig. We zijn in principe medisch geschoold. We hebben niet heel veel technische kennis, tenzij je dat zelf echt gaat opzoeken. Dus het is ook wel een soort van black box. AI is echt een soort wolkenterm van, wat betekent dat nou eigenlijk? En wat ik zelf altijd heel fijn vind, is om concrete voorbeelden te hebben van, wat kan AI nou allemaal? En dan kan je het iets meer duiden. En dat is denk ik ook wel iets wat voor het veld nog steeds lastig is. En wat ik zelf ook nog wel lastig vind. Want soms hoor je weer van een nieuwe ontwikkeling op het gebied van AI. En dan denk je, oh ja, kan dit ook? Oh ja, bizar. Ja, eigenlijk is dat heel logisch. Maar ja, het is echt nog wel iets nieuws. En een nieuwe manier van kijken.
Ja. Claudia, even toch nog jouw bedrijf, Farmy. Wat doet dat bedrijf?
Dat bedrijf dat maakt het voor apothekers mogelijk om hybride zorg te leveren. Dus zorg aan de balie of zorg in de consultkamer waar dat nodig is, menselijke zorg. Maar digitaal waar het kan. En omdat we met steeds meer mensen zijn die zorg nodig hebben en steeds minder apotheekteams die zorg kunnen leveren, ontlast het eigenlijk de apotheker door eigenlijk in een mobiele manier zorg gestructureerd en gedoseerd aan te leveren. Als tekstmomenten, maar ook met conversational AI, waar we het straks ook over gaan hebben. Dus dat je de teksten die bijvoorbeeld door Helpbase gevalideerd zijn, op een manier gaat aanbieden dat mensen het makkelijker begrijpen, er vragen over kunnen stellen op elk moment van de dag. En eigenlijk wat je probeert te creëren is 24 uur je apotheker in je broekzak, digitaal wat dat kan. En wel met een signaalfunctie dat je menselijke zorg krijgt waar dat nog echt nodig is. En ik verwacht dus dat dat in de toekomst ook echt nog wel nodig blijft.
Ja, de mens is niet helemaal uitgeschakeld.
De mens is zeker niet helemaal uitgeschakeld, nee.
Als we toch, want we hebben al verschillende termen gehoord, voorspellende AI, generatieve AI. Als ik ga jullie allebei aankijken, kom eens tot een definitie, wat is eigenlijk AI? Voor jullie.
De definitie.
Als ik denk aan AI, dan denk ik vooral aan heel veel data. Echt heel veel data. We verzamelen natuurlijk op heel veel manieren data. Via je telefoon, via je smartwatch. Via ook wat in de zorg gebeurt. En wat AI eigenlijk is of doet. Dus het maakt een algoritme. Het kijkt naar verbanden van hoe verhoudt al die data zich tot elkaar. En kan dan vervolgens daar beslissingen overnemen. En ja, dat kan op allerlei manieren. Het kan op je social media zijn, op hoe je steeds persoonlijkere feed krijgt, zeg maar. Maar ook binnen zorg is dat steeds meer mogelijk met alle data van je horloge bijvoorbeeld. Ja.
Ja. Vul dat eens aan, Claudia. Of contesteer het, mag ook.
Ik vind het mooiste boek met de beschrijving van wat AI is, heb ik ooit gelezen van Nick Bostrom. Dat is Superintelligence. Dat is natuurlijk een persoonlijke keuze, maar dat boek beschrijft heel goed op welke manieren de mens probeert om het brein van een mens in een computer te stoppen. En een brein van een mens is eigenlijk niet geprogrammeerd, want dat blijft leren. Dat heeft neurale netwerken. En ik denk dat uiteindelijk de echte kunstmatige intelligentie is het volledig kopiëren van een menselijk brein. En de heilige graal erin is dat we uiteindelijk een computer ontwikkelen die slimmer is dan alle breinen van alle mensen over de wereld. Dat heet Singularity. Het interessante is dat er in de jaren 50 al over geschreven is, van de vorige eeuw, van dat wanneer dat punt ongeveer zou komen dat er singularity zou zijn. Dus dat één computer slimmer is dan ons allemaal op de wereld. En dat het een glijdende schaal is. Dat men daar niet helemaal over eens is. Is dat in 2035? Is dat in 2050? Ik denk wel dat uiteindelijk echt de intelligentie die we aan het bouwen zijn, dat dat uiteindelijk het volledige vertalen van het brein van een mens is in een computer, in een computervorm. Waarbij wel ook in dat boek van Nick Bostrom gezegd wordt van, en waar ook volgens mij nog steeds bij alle universiteiten de grote challenge ligt, wat is dan het geweten? Want je kan heel veel programmeren en je kan heel veel met generatieve netwerken oplossen. Maar de vraag is wel van, een mens heeft een geweten, een mens kan ethische beslissingen, et cetera, maken. Kan een AI dat in de toekomst ook? We gaan het misschien straks nog over ethiek hebben. Het is niet zonder reden dat er een aantal, samenwerkingsverbanden inmiddels van de grote denkers en de grote AI-mensen op dit moment in de wereld zijn. Die zeggen van, laten we het reguleren, want er zit ook een heel aantal gevaarlijke aspecten voor de mensheid in.
Ja, want daar komen we nog wel op, hè, op de risico's. Dan nog, in eerste instantie zou je dan denken van alle gecombineerde breinen van de mensen ter wereld. Dan heb je het vooral over intellectuele capaciteiten.
Ja.
En hoe zit het met zaken als compassie en En liefde en gunnen en dat soort zaken.
Ja, en aanraking.
En aanraking.
En fysiek contact. Ja. En, ja.
Lachen, ja.
Ik ben niet de expert erin hoe ver nu het onderzoek daarnaar staat. Maar dat is wel een heel belangrijk onderdeel van dat we dat nog niet, in, voor zover als ik weet, goed genoeg kunnen vangen. Of compassie nou iets is wat je een computer kan leren. Of dat iets echt iets is wat bij de mens zelf hoort. Ik ben zelf van mening dat je dat uiteindelijk ook mag verwachten dat een computer dat gaat kunnen. Maar of mensen dat gaan accepteren, dat is wel de vraag.
Ja, ja. Oké. Okay. We gaan even naar HealthBase, want jullie hebben onderzoek gedaan. Kun je daar iets meer over vertellen, Emma?
Ja, we waren eigenlijk heel benieuwd. Ja, vooral met de komst van ChatGPT. We waren er zelf al wel een beetje aan het kijken, wat kan het nou? Maar wat doet de praktijk daar nou eigenlijk mee? Wat gebruiken apothekers het eigenlijk al in de apotheek? En zo ja, waarvoor dan? En wat vinden ze dan van de antwoorden die gegeven worden? Dus we hebben inderdaad een enquête uitgestuurd van de zomer. Om te kijken hoe, wat daaruit kwam. En ja, ik vond het eigenlijk wel heel interessant om te doen. En er kwamen ook wel heel veel positieve geluiden van, oh ja, wat leuk omdat jullie dit gaan doen. En het heeft me echt over de streep getrokken om ChatGPT eens te gaan gebruiken. Dus dat was ook wel heel leuk. Ja.
Dus dat. Wat zijn wat jou betreft nu de meest voor de hand liggende AI-toepassingen die je in openbaar apotheken zou moeten kennen? Of ziekenhuisapotheken mag ook. Maar...
Ja, nou, ik denk dat het voornaamste, ChatGPT is natuurlijk een text generator eigenlijk. Dus alles waar wij ondersteuning met het schrijven van teksten samenvatten, teksten versimpelen. Dat is iets waar ChatGPT heel goed in is en ook heel goed mee kan helpen. Dus er werden voorbeelden gegeven van een vacature leuker maken, interessanter maken, zorgen dat er meer mensen op reageren. Of een tekst versimpelen voor een patiënt naar B1-niveau bijvoorbeeld.
Maar dat is niet specifiek voor de apothekers. Dat geldt voor iedereen in de samenleving, voor elk beroepsgroep. Maar als je het vertaalt naar het vak van de apotheker?
We hebben een aantal hele specifiek inhoudelijke vragen gesteld ook en laten stellen. En wat daar vooral uitkwam was dat het snel inlezen op een onderwerp of het voorbereiden van een FTO echt wel vragen waren die waar ChatGPT in kon helpen. Maar als je bijvoorbeeld vraagt van is deze interactie relevant bij deze patiënt, dan merk je dat er toch altijd wel, ChatGPT geeft altijd een disclaimer van vraag het toch aan je apotheker. Of het geeft bronnen die niet bestaan of bronnen die waar de informatie niet in staat die gegeven wordt. En apothekers zijn van nature best wel kritisch, precies. En je merkt dat de reacties van ChatGPT of de antwoorden van ChatGPT dan ook nog wel niet voldoende vertrouwd worden. En soms ook gewoon niet kloppen. Dus voor de echt inhoudelijke vragen die apothekers wel kunnen beantwoorden, zat ChatGPT nog niet op hetzelfde niveau.
Nou, zolang er hele voor de hand liggende fouten in zitten, dan moet je het inderdaad niet.
Nee.
Ik heb mijn eigen naam er een keer doorgehaald. Dat is ook leuk. Ik was verpleegkundige, nooit geweest, maar dat blijkbaar. En ik was ook geridderd een aantal jaar.
Oh.
Is ook niet het geval. Dat is wel jammer, maar dat is gewoon niet zo. Claudia, AI wat jou betreft, wat moet een openbaar apotheker of een ziekenhuisapotheker eigenlijk weten van AI? Wat is nu van belang voor de toepassing?
Ik vind de AI in het algemeen wel heel groot. Ik wil heel eventjes reageren op wat Emma zei, wat een apotheker moet weten. En dat is dat een van de belangrijkste competenties in de toekomst prompt engineering gaat worden. En prompt engineering is eigenlijk dat je wat je uit ChatGPT wil halen, dat je dat zo goed mogelijk definieert, zodat er niet een riddering of iets anders uitkomt als je Ruud intypt.
Je vraag moet zo precies mogelijk zijn.
Je moet heel specifiek het model trainen. Eigenlijk helpen om de juiste gegevens te vinden. En dan komen er best goede gegevens uit, met de kanttekening dat ze niet volledig reproduceerbaar zijn. Dus iedere keer als je op een knopje drukt, dan generate hij een nieuwe antwoord. En zolang als dat antwoord niet continu hetzelfde is, is het voor sommige toepassingen in het medisch beslissingsgebied, zou ik nooit een algemene AI gebruiken. Wel om een brief te schrijven, omdat de eerste brief misschien niet empathisch genoeg is. En dan zet je erbij, ik wil een lievere of een professionelere of weet ik voor wat voor type brief. Ik denk dat wat apothekers moeten weten is dat, ze, dat er ook toepassingen zijn binnen large language models die specifiek gericht zijn op medische toepassingen, die ook gevalideerd daarvoor zijn. En die komen in de toekomst meer beschikbaar om beslissingen te ondersteunen, om medicatiereviews, et cetera, te doen. Dat is specifiek voor large language models. Ik denk dat het andere element is dat je als apotheker moet weten welke tools je in kan zetten die predictief zijn, dus die je kunnen helpen beslissingen te nemen in je apotheek. Dat kan voorraadbeheer zijn, dat kan stromen van patiënten en wanneer is de pieken in je apotheek. Op allerlei gebieden, de data die je hebt, en we hebben tegenwoordig heel veel data, kun je slimme trendanalyses op doen die voorspellen hoe je je apotheek op een efficiëntere manier kan inrichten. En ik denk dat, dat er wel wat meer onderwijs, ik ben zelf docent digitale farmaceutische zorg, maar ik denk dat er wel meer aandacht in het onderwijs zou gebracht kunnen worden om met die tools op een goede manier om te gaan. Omdat ik denk, en dat is misschien een mooie one-liner op het einde, dan zal ik hem nog een keer herhalen, maar ik krijg heel vaak de vraag van wordt de apotheker in de toekomst overbodig? Maar ik denk niet dat een ik denk dat het zo is dat de apotheker altijd zal blijven bestaan, maar de apotheker die niet met AI kan werken, wordt wel een minder goede apotheker. En daarom denk ik ook dat die educatie zo heel belangrijk is.
Een van we hebben zelf ook een enquête uitgevoerd en een van de ziekenhuisapothekers die vroeg zich af, hoe zorg ik dat ik nog begrijp wat er gebeurt?
Ja, dat snap ik wel. Dat is ook complex. En ik denk dat het veel meer in nascholingen moet. Maar dat het ook in en bijvoorbeeld de NEL doet er al vrij veel aan. Dat er in een regulatoire, maar ook in een, in een overzichtssysteem zoals ZN gaat nu een platform digitale zorg, Zorgverzekers Nederland, heeft een systematiek ontwikkeld om te bepalen van welk product is geschikt om op te schalen, is veilig, compliant, voldoende patiëntonderzoek, et cetera, in de zorgmarkt. Heeft een toegevoegde waarde, er zal klinisch onderzoek nodig zijn. En uiteindelijk wil je een aantal gremia ontwikkelen die zorgverleners ontlasten van, ja, is dit een tool die ik kan gebruiken, die ik mag gebruiken, die de data veilig behandeld, et cetera. Je hebt een aantal nieuwe soort gremia nodig die zorgverleners ondersteunen met keuzes maken. Want dat is, de regelgeving is zo complex, daar moet je als zorgverlener mijn inziens niet mee bezig zijn, maar op kunnen vertrouwen.
Ja, en je moet ook niet de illusie hebben dat je zelf alles in de gaten houdt. Je hebt daar ook tussen personen of tussen
Ja, je hebt er expertisegebieden voor nodig, of expertise voor nodig.
Ja. Maar een zorgverlener kan het wel natuurlijk kijken van wat voor podcasts zijn er, wat voor nieuws is er, en dat in de gaten houden. Dat geeft al wel wat meer feeling, vooral ook als experts inderdaad kritisch zijn op bepaalde gebruiken van AI. En dat kan je wel ook helpen. Maar ik denk inderdaad het volledig begrijpen of het volledig snappen hoe alles in elkaar zit, dat is denk ik een hele baan naast het zorgverlener zijn.
Nou, waarbij ik wel moet zeggen dat ik heel goede ervaringen heb en ook mijn team met zelflerende omgevingen, of nee, niet zelflerende, omgevingen waar je zelf in kan leren, zoals Udemy of Coursera, waar je voor €10 bijvoorbeeld een 16 uur durende ChatGPT en alle uitleg, et cetera, cursus kan downloaden. En dan kan je gewoon in je eigen tijd, kijk je elke keer een filmpje van 10 minuten tot een kwartier. En zo leer je langzaam, wat kan je er, jij noemde taalmodellen, maar je hebt tegenwoordig ook videomodellen. Je kan Excel-analyses doen, je kan PowerPoints laten maken. En met die kleine webinars steeds, word je steeds een beetje slimmer. En ik denk, in die samenleving die zo snel aan het veranderen is, dat continuous learning, dat je als apotheker bij moet blijven op je inhoud, maar gedeeltelijk als je hierin geïnteresseerd bent, ook bij kan blijven door voor €10-15 per maand zo'n abonnement te nemen en een aantal van die learnings zelf te gaan bekijken. De initiatief ligt wel bij jezelf. Het is niet iets wat aankomt bij je.
Het komt niet vanzelf.
Nee.
En toch even de stap dan naar, verwachten jullie dat kunstmatige intelligentie invloed gaat hebben op het voorschrijven van geneesmiddelen? Dus dan zit je als apotheker te wachten op wat er komt. Denk je dat daar veranderingen in gaan komen?
Ja, ik denk het wel. We hebben natuurlijk heel veel data en nu is het heel lastig om in een EPD, zeg maar. Er zit wat informatie in het huisartsensysteem. Er zit wat informatie in het apotheeksysteem. Weer wat anders bij de labuitslagen in het ziekenhuis misschien. En het is heel lastig om een volledig beeld te hebben. Of het ook te kijken van wat voor invloed heeft bijvoorbeeld het vrouw zijn op lage doseringen. Of ja, ik denk dat dat uiteindelijk wel met AI-modellen verbeterd of aangepast kan worden, zodat steeds meer voorschrijven persoonlijker kan worden ten opzichte van wat het nu is.
Claudia?
Ja, ik denk dat we zijn in de apotheek al gewend om bepaalde algoritmes, clinical rules, et cetera, te hebben die een signaal geven als iets niet samen mag. Maar die zijn vaak helemaal niet relevant voor een bepaalde patiënt, voor een individu. En dan krijg je een signaalmoeheid waarbij het apotheekteam gewoon wegklikt en denkt van niet relevant. Ik denk dat AI, als je, een beetje wat Emma ook zegt, als je gaat kijken naar het totaalveld van die patiënt en je clinical rule op die omgevingsfactoren die je hebt kan leggen, dat je een veel gerichter signaal creëert en daarmee ook een veel gerichtere begeleiding voor het apotheekteam en daarmee dus ook een betere zorg. Dus dat je kwaliteit van beslissingsondersteuning heel veel beter gaat worden. Mits dat een patiëntakkoord is, dat zijn data gedeeld worden. Dat is nog wel een randvoorwaarde.
Ja.
Farmacogenetica gaat natuurlijk ook heel veel nieuwe zaken teweeg brengen. Daar gaan we veel meer data voor krijgen. Verwacht je daar nog inderdaad heel veel impact op? Want dat wordt natuurlijk zo complex op een bepaald moment dat je dat die beoordeling bijna niet meer door een individu kan plaatsvinden.
Maar dat is toch positief dan, dat we dan systemen hebben die dat kunnen doen. Dus dat die integraal kunnen kijken naar je genetisch profiel, je fenotypische gedragingen, eigenlijk het complete dataprofiel dat je hebt. Dus ik denk dat dat eerder een enorme kans dan een risico gaat bieden. Want wij maken nog steeds fouten in de farmacie, omdat we niet het totaalbeeld van de patiënt kennen. En een mooi voorbeeld daarvan is denk ik wat PECMED in de intensive care. PECMED is een van Nederlands, denk ik, meest progressieve en meest succesvolle AI-bedrijven die een algoritme hebben ontwikkeld om te voorspellen wat de kans is dat het goed met iemand gaat of niet goed met iemand gaat op het moment dat hij van de IC ontslagen wordt. En dat doen ze. En dat kunnen ze ook doen, omdat een IC een heel gereguleerde omgeving is waar data heel gestructureerd waren. En die hebben ze allemaal bij elkaar kunnen leggen. En daarmee kunnen ze een heel voorspellend model creëren. Een model wat bijna niet door dat zo complex is dat het niet door mensen bedacht kon worden.
Oké. Het betekent wel dat je ook dat goed moet interpreteren. Het betekent ook vertrouwen op die data. En dan is misschien een kleine stap naar de ethiek die hier natuurlijk ook een rol gaat spelen. Welke ethische obstakels zien jullie bij? Emma?
Ja, ik denk voornamelijk inderdaad toestemming, privacy. Ik denk vooral in de zorg heb je natuurlijk hele gevoelige data. Toevallig was er van de week in het nieuws dat er een hack was bij een Amerikaans bedrijf die allemaal genetische profielen heeft vastgesteld. Ja, dat is misschien niet data die je per se op straat wil hebben liggen. Dus dat is denk ik echt wel heel belangrijk bij ethiek. En daarnaast is het ook zo dat in heel veel klinische studies heb je natuurlijk een relatief niet echt een populatie die representatief is voor de samenleving. Er zitten bijvoorbeeld minder vrouwen in, relatief veel witte mensen in klinische studies. Dus is het AI-model dan wel geschikt voor iedereen waar je het dan op gaat toepassen? En dat zijn denk ik wel ook dingen die je mee moet nemen daarin bij het implementeren. Vooral met zorg inderdaad, want iemand moet wel iets vertrouwen. En als het vertrouwen van iemand in de zorg afneemt, dan is dat denk ik uiteindelijk minder goed dan dat je het met mensen zou doen. Dus dat is ook wel iets waar je goed over na moet denken bij het implementeren van AI. En hoe ga je dat communiceren? Welke haken en ogen zijn er?
Deel je die ethische risico's?
Het zijn zeker. Het is het bias, eigenlijk wat je benoemt is biasrisico. Dus dat de data trash in, trash out. Dus als er verkeerde data, als je scheve data erin gaat, dan krijg je ook scheve conclusies en krijg je dus ook een verkeerde interpretatie. Ik denk dat er nog een ander element meespeelt. En dat is dat je een tweescheiding in de samenleving gaat krijgen. Dus de mensen die begrijpen hoe AI werkt en dat ook kunnen beïnvloeden. En een steeds grotere groep die dat niet begrijpt. En die er eigenlijk als het ware, ik wil niet zeggen slachtoffer, maar die er gebruik van maken. Maar die niet helemaal goed kunnen bepalen van wat de invloed op hun leven is. En hoe ze gestuurd kunnen worden. En een groep die daar dan uitspringen en zegt van ik wil mijn data niet delen. Nou, als je data niet wil delen in onze samenleving, dan ben je waarschijnlijk bij voorkeur al slechter uit. En moet je dat toestaan. Wij hebben aan de ene kant als zorgverlener hebben de eet afgelegd dat we het beste voor mensen willen. Maar wat is het beste op het moment dat een patiënt zegt van ja, ik kies ervoor om in anonimiteit en zonder mijn data te delen willen leven. Nou, dan zit er dus de consequentie aan dat je nu al, maar zeker in de toekomst, de patiënt niet de beste zorg kan geven. Dat is wel een, denk ik, een ethisch dilemma. Wat ook in dat vak wat ik één keer per jaar op de Universiteit Utrecht geef. Waar we ook een hele dag met een farmaceutisch ethicus besteden om studenten daarvan bewust te maken. Ja, dat er toch een groep patiënten is die er zo in staat. En dat mag ook, hè. Ik bedoel, dat is gewoon onze samenleving.
Dus de vrijheid van mensen om er wel of niet aan deel te nemen. Maar de vraag is hoe groot die vrijheid nog is in de toekomst.
Dat is een ander punt, ja.
Ja.
De glazen bol.
We hebben een mooi item en dat heet De Glazen Bol in deze podcast. Als je nu over 10 jaar kijkt, hoe ziet dat medicijnlandschap er dan uit? En even AI meegenomen. Emma.
Ja, ik vind dat wel lastig. 10 jaar is nog zo ver weg. Ik denk dat het is al lastig om een voorspelling over 5 jaar te doen, denk ik. Maar ik denk wel dat de virtuele assistent die we allemaal gaan krijgen steeds dichterbij komt. En die bijvoorbeeld ook kan coachen op het gebied van leefstijl. Op het gebied van of je medicijnen inneemt. Of de medicijnen wel goed werken. Eigenlijk alles bij kan houden. En dat die lijntjes naar de apotheker steeds korter worden. Dus dat de apotheek eigenlijk die data binnenkrijgt. Meteen kan ingrijpen als iemand bijvoorbeeld gevallen is door een bijwerking. Zo zie ik dat een beetje voor me. Als ik meer kijk naar mijn werkgebied, dus de beslissingsondersteuning, het lijkt mij heel gaaf om te kijken wat er allemaal mogelijk is om de beslissingsondersteuning beter te maken met AI. Hoe dat precies gaat in zijn werk gaat, dat vind ik nu nog lastig om dat heel concreet voor me te zien. Maar
oké. Claudia, 10 jaar is te ver? Of?
Ja, ik vind het ook wel ver. Maar ik wil een poging doen. Ik denk dat aan de voorkant bij medicijnontwikkeling, dat ik hoop dat we gaan zien dat medicijnontwikkeling na minder dan 12 jaar kan gaan. Nu duurt het gemiddeld 12 jaar voor een middel op de markt om met veel slimmer identificeren van target product profile en zo, dat we veel sneller medicijnen kunnen ontwikkelen. Laten we hopen dat dat gaat lukken bijvoorbeeld in de antibiotica sfeer, waar we te weinig geneesmiddelen op dit moment hebben. Dat de logistiek veel gaat verbeteren. Dus dat de AI ook mee gaat helpen om uiteindelijk drones en op een snelle manier de juiste geneesmiddelen bij de juiste persoon te kunnen brengen. En vervolgens ook nog inderdaad in de juiste manier doseren en met leefstijl et cetera begeleiden. Waar ik wel benieuwd naar ben, als ik in die glazen bol kijk, is dat ik me niet helemaal nog kan, nog niet helemaal zeker voel of de mensheid het helemaal gaat accepteren wat het ideaalbeeld is. Ik denk dat uiteindelijk een hybride zorgmodel overblijft. Digitaal waar het kan, menselijk waar het moet. Maar je ziet wel dat menselijk waar het moet, juist in de zorg, super belangrijk is. Dus dat die menselijke maat, dat die nog een belangrijkere factor gaat krijgen en misschien ook wel bepalend wordt of je in de toekomst in de zorg gaat werken of niet. Dat je juist die empathie heel erg moet hebben om uiteindelijk als echte zorgverlener een AI te kunnen ondersteunen. Ik denk uiteindelijk dat het andersom zal gaan. Nu is het beslissing ondersteunend voor de apotheker. Misschien in de toekomst, in de verre toekomst, kunnen de modellen de beslissing maken. Maar is de apotheker degene die die de finale beslissing, maar met name de hele zorg ook echt verleent. Maar hoe zich dat gaat ontwikkelen, vind ik wel een spannend iets.
Loopt de apotheker voor of achter in vergelijking tot andere beroepsgroepen?
Ik denk dat in het gebied van de diagnose zijn er denk ik al wel veel meer AI-toepassingen die al gebruikt worden ook. Binnen de zorg denk ik dat de apotheker niet per se voorloopt op dit moment, maar er is nog wel tijd om aan te haken. Zeg maar.
Ben je het daarmee eens, Claudia?
Ja, ik vind dat ik ben het helemaal met Emma eens. En wat ik heel jammer vind, de apotheker was de eerste die de ICT omarmde. Wij waren de eerste die de logistieke ICT-systemen moesten adopteren, omdat de warehousing. Dus wij waren eigenlijk in de jaren 70-80 de eerste die in de zorg die voorop liepen met implementatie van computers en ICT. Maar als je nu in de praktijk kijkt, dan zie je dat er al veel meer hybride zorgmodellen in de GGZ. In allerlei vormen van zorg zijn. En dat we eigenlijk een klein beetje achterlopen nu. Hè. Maar het is nog op te lossen.
Dat is een mooi bruggetje naar welk advies zou je nou geven aan de luisteraars van deze podcast? En wetende dat het zorgprofessionals zijn, in de breedte, wat moeten ze weten van of doen met AI nu, op dit moment?
Nou, ik denk dat wat Claudia eigenlijk ook al aanstipte, van dat je je er echt wel in kan verdiepen in de zin van nascholingen of wat voor manier dan ook, proberen er meer over te leren kennen, meer te begrijpen hoe het werkt. En dan kan je het ook steeds meer gaan nadenken van hoe kan ik dit toepassen in mijn praktijk? Hoe kan ik, wat voor samenwerkingen kun je opzetten? En wat voor contacten heb ik daarvoor nodig? En ik denk dat het daar uiteindelijk bij begint. Maar dat het wel altijd belangrijk is om ook kritisch te blijven bij nieuwe ontwikkelingen. Van inderdaad, van kan ik dit vertrouwen, ja of nee? En het zal uiteindelijk helpen als daar een platform voor is waar dat ook landelijk of internationaal beoordeeld wordt. Maar
oké. Jouw advies, Claudia?
Ja, ik denk dat mijn advies in drie onderwerpen te vangen is. De eerste is van niet bang zijn. En juist uitgaan van je kracht dat je menselijke maat het verschil gaat blijven maken in de toekomst. Het tweede is je patiënten helpen, want patiënten zijn ook onwetend over wat er op hen afkomt. En ik denk dat je een rol als professional hebt om patiënten kennis te laten maken en ook te benoemen wat goede tools zijn en wat minder goede tools zijn en waarom die minder goede tools zijn. En de derde is in lijn wat Emma zegt, blijf leren. Dus om in zo snel veranderende zorgsamenleving bij te blijven, moet je echt continuous learning doen. Dus niet bang zijn, je patiënten blijven helpen en blijven leren.
Claudia Rijke en Emma de Ruiter, bedankt voor deze podcast.
En jou ook bedankt.
Jij ook bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze medicijnkast. Dit is er een in een serie van 4, dus luister ook de andere 3 afleveringen. Wil je op de hoogte blijven van onze producten? Ga dan naar ivm.nl en meld je aan voor onze nieuwsbrief.